Voordat ik begin, vraag ik eerst aan God om zijn Heilige Geest door mij heen, om met ons één te zijn. Dank u Jezus, dank u Vader, dank u Heilige Geest, voor wie u bent en voor wie wij door u mogen zijn. Je geeft dat ik de woorden spreek die niet van mijzelf zijn, maar van u. En dat we geraakt mogen worden door wat u tot ons te zeggen hebt. In Jezus' naam. Amen. We zongen net over om de vervulling door de Heilige Geest. En onlangs hoorde ik van iemand een beeld. Iedere Nederlander heeft een paspoort. Tenminste, de meeste. En als ze dan een paspoort krijgen, dan krijgen ze die van de Nederlandse staat. En dat paspoort is niet eigendom van de persoon, maar eigendom van de staat, de Nederlander. En zo kun je ook de Heilige Geest zien. De Heilige Geest is van God. Maar die mogen we met ons meedragen. Maar de Heilige Geest gaat het nog even dieper. Want we kunnen ook laten zien dat hij in ons leven aanwezig is. Maar we kunnen hem ook verbergen. En deze spreekbeurt die ligt eigenlijk in het verlengde van de vorige keer. Dan had ik het over intimiteit met God. Ja, en als je intiem bent met God en wandelt met Jezus, dan werkt de Heilige Geest ook door je heen. En als kern van wat ik vanochtend wil vertellen en delen, gaat het over dat we huisgenoten van God zijn. Een huisgenoot van God is vervuld van de Heilige Geest. Ik wil met jullie lezen Efeze 2. Dus vers 1 tot en met 22. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt, met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken. Opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was, in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Wat een rijkdom staat in dit stukje. En als je het doorleest zonder dat het op je inwerkt, dan ziet het er best wel ingewikkeld uit. Maar toen ik zo net begon te lezen, in het eerste stukje, begin ik gewoon nog een keer opnieuw, maar nu blijf ik zo nu en dan even hangen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Dus wij waren dood, maar wij zijn nu levend. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Dus we wandelen er niet meer in. Onze vernieuwde geest wandelt daar niet meer in. Dat wil niet zeggen dat ons lichaam of onze ziel daar nog wel eens in de valkuil gaan stappen. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeren in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees in de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar nu dus niet meer. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, maar hij heeft ons nog steeds lief, dus dat, ik denk dat dit ook verkeerd vertaald is, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt en uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt. Dus we zijn al opgewekt. We leven al in de overwinning en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus wij leven nu al in de hemel. In Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is aan ons gegeven, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft. Dus God heeft alles al bedacht en voorbereid wat wij nog zullen gaan doen, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd werden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Het is heel wit zwart, hè? Het is met God of zonder God. Het is goed of het is kwaad. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. We zijn dicht bij de Vader. Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, dat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat Hij die beiden in één lichaam, dus we zijn met z'n allen één, met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij door het evangelie, de blijde boodschap, vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Dat is geweest, maar medeburgers van heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God. Dus jij, u, bent een woning van God. In de geest. Straks wil ik nog wat vertellen over het wet van zaaien en oosten. Maar eerst wil ik nog een stukje met jullie lezen uit Colossenzen 3. Vers 1 tot en met 17. Het haakt in waar we het net over hadden. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. Dus de hemelse dingen. Niet de aardse dingen, de wereldse dingen. Die aan de rechterhand van God zit. Dus wij zitten met Jezus aan de rechterhand van God. Als wedergeboren kinderen van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want we zijn namelijk al gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Schiet, slaaf en vrije. Maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Opnieuw dat ene lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Johannes 16, vers 27. Ik heb een aantal teksten opgezocht uit het boek Spreuken. En die teksten die leren ons heel veel. Onlangs ben ik zelf begonnen om het boek Spreuken door te lezen. Iedere dag een hoofdstuk. En dat heb ik inmiddels al, ben ik nu met de derde maand bezig. En de rijkdom die blijft maar komen. Dus ik raad het jullie aan om dat ook maar eens te doen. Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud. Maar de Heere beproeft de harten. Spreuken 17 vers 3. Maat u niet af om rijk te worden. Gebruik daarvoor uw inzicht niet. Er staat niet dat je niet rijk zou mag willen worden. Maar er staat, maat je niet af om rijk te worden. Dus rijkdom kan je blijkbaar meer overkomen dan dat je het uit jezelf toe-eigent. En er zit een bijzin bij, gebruik daarvoor uw inzicht niet. Dus uw inzicht moet je voor andere dingen gebruiken. Dat was Spreuken 23 vers 4. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heere. En hij zal hem zijn weldaad vergelden. Heb de slaap niet lief, anders wordt u arm. Open uw ogen. Verzadig u met brood. Dus iemand die rijk geworden is, door de bank genomen, is die ook niet lui. Die slaapt dus weinig. Een rijke heerst over armen en wie leent, wordt slaaf van de uitlener. Spreuken 22 vers 7. In de woning van een wijze ligt een begeerenswaardige schat en olie, maar een dwaas mens verspilt die. Spreuken 21 vers 20. Ik heb lief wie mij lief hebben en wie mij ernstig zoeken zullen mij vinden. Spreuken 8 vers 17. En Jezus herhaalt het in het Nieuwe Testament diverse keren. Wie zoekt zal vinden. Om wie mij lief hebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is. En ik zal hun schatkamers vullen. Spreuken 8 vers 21. Er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen. En er zijn er die meer inhouden dan rechtmatig is. Maar als je dat doet, het is tot gebrek. Het zijn allemaal teksten en spreuken die vragen om daar langer bij stil te staan. Maar daar heb ik de tijd nu niet voor. En als tiende heb ik de spreuk, hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud en het verwerven van inzicht is verkieselijker dan zilver. Ik wil met jullie luisteren naar een lied. En dat kennen we allemaal, denk ik. Het is een lied van ABBA. En het is The Winner Takes It All. Ik wil niet praten. Ik doe het nu eerst in het Nederlands. Dan kun je alvast even over nadenken. Over de dingen die we hebben meegemaakt. En denk erbij dan dat eigenlijk liefde hierin centraal staat in dit lied. Hoewel het me pijn doet, nu is het verleden tijd. En ik heb al mijn kaarten uitgespeeld en dat heb jij ook gedaan. Er is niets meer te zeggen, geen jokers meer om in te zetten. De winnaar krijgt alles. De verliezer staat kleintjes naast de overwinning. Dat is haar lot. Ik lag in je armen, dacht dat ik daar thuis hoorde. Ik dacht dat het klopte terwijl ik een schudding bouwde, terwijl ik een thuis bouwde. Dacht ik dat het daar sterk zou zijn. Maar ik was stom om me aan de regels van het spel te houden. Je ziet ook alweer van als je liefde laat overroelen door regels, zoals we dat in het woord van God ook kennen, als we bezig zijn met de wet, dan vliegen we vaak weer voorbij aan de liefde zelf. De goden kunnen misschien een dobbelsteen werpen. Hun geesten koud als ijs en niemand hier beneden verliest een geliefde. De winnaar krijgt alles. De verliezer moet vallen. Het is simpel en eenvoudig. Waarom zou ik moeten klagen? Maar zeg me, kust ze zoals ik je kuste? Voelt het dezelfde als ze je naam roept? Ergens diep van binnen moet je weten dat ik je mis. Maar wat kan ik zeggen? Regels moeten gehoorzaamd worden. De rechters zullen beslissen. Mensen zoals ik leggen zich erbij neer. De toeschouwers van de show die altijd laag blijven. Het spel gaat weer verder. Een geliefde of een vriend. Iets groots of iets kleins. De winnaar krijgt het allemaal. Ik wil niet praten als het ervoor zorgt dat jij je droevig voelt. En ik begrijp dat je bent gekomen om me de hand te schudden. Het spijt me als het ervoor zorgt dat jij je slecht voelt. Om mij zo gespannen te zien. Geen zelfvertrouwen, maar je begrijpt dat de winnaar alles krijgt. De winnaar krijgt alles. We gaan even luisteren. En wat doet zo'n lied nou in een kerkdienst? Afgelopen week was ik aan het wandelen, wat ik heel vaak doe. En dat is dan al snel met de vader. Maar ik had tijdens dat wandelen muziek op. En toen kwam dit lied voorbij. En God sprak tot mij. Ja, je kunt het aannemen. Of het nou echt zo is of niet. Maar ik voelde echt dat ik het hierover moest hebben. En nu pas, nou, terwijl ik daar sta, valt voor mij het kwartje. En ik zag er wel steeds heel bijzondere dingen in. Maar ik had eerder in de voorbereiding op deze dienst al opgeschreven. En ik denk dat ik dat zo meteen nog tegenkom. Is over onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat? Want ik denk dat we ook in de kerk, ook christenen, ook volgelingen van Jezus, de wereldse liefde heel snel verwarren met onvoorwaardelijke liefde. Want onvoorwaardelijke liefde, die gaat echt heel diep. God houdt van ons om wie we zijn, niet om wat we gedaan hebben. Of wat we gepresteerd hebben. Maar onze liefde is vaak voorwaardelijk. Want als jij niet dit, dan... Of dan kan ik maar moeilijk van je houden. En in dit lied kwam dit tevoorschijn. Tenminste, zo kwam het nu op mij binnen. We zijn altijd bezig met regeltjes. En dan denk je dat je daar goed aan doet. Maar dat is het niet. Liefde gaat van binnenuit. Zoals God ook van binnenuit in ons wil werken. dan hou je van iemand, ook al is de grootste despoot, die vreselijke dingen gedaan heeft of doet. En als je samen met God wandelt, als huisgenoot van God, dan leer je ook te houden van zo iemand. Ik moet daar denken ook aan het verhaal van Joyce Meyer, die door haar vader als kind misbruikt werd. Maar op het eind van de levensfase van haar vader was zij er weer om voor hem te kunnen zorgen. Dat is echte liefde. Dat kan niet zonder God. Heb je echt God benodig om dan al die obstakels die dan ontstaan zijn, om dat te overwinnen. Ik denk dat ik dat jullie vanochtend wil meegeven van de liefde die ik uit, is dat wel onvoorwaardelijke liefde? Of moet hij of zij aan dingen voldoen? Onvoorwaardelijke liefde. Als huisgenoot van God. Dat is toch wel heel bijzonder, de huisgenoot van God. Daar waar God in ons woont. En dan kun je ook van alles aan. Dan kunnen er allerlei stormen in je leven woeden. En dan blijven die kenmerken van de Heilige Geest tevoorschijn komen. Dan ben je geduldig. Dan heb je zelfbeheersing. Dan ben je vol van liefde. En dan hoef je niet ingewikkelde bedieningen te doen of zo, maar dat kan gewoon in het werk wat je doet. Al ben je een putjeskepper. Toen kiest God eren in alles wat docht. Het bijzondere is ik dat het eren en prijzen van God, dat dat in het Hebreeuws ook tevoorschijn komt, dat je dat eigenlijk doet in werken. Daarom roept Paulus ons, en Jacobus ons ook op om te laten zien door onze werken dat we geloven. In de ultieme vorm van God eren en prijzen is gewoon doen wat Jezus ons in zijn nieuwe gebod geleerd heeft. Heb je naaste lief zoals ik jullie lief heb. Heel eenvoudig. Heel simpel. En o zo moeilijk. En over die onvoorwaardelijke liefde. Daar zit ook een verlengde in over waar we ons ook vaak schuldig aan kunnen maken over hypocrisie. Als we mensen willen corrigeren terwijl we zelf veelvuldig in die valkuil stappen waar we die ander op zouden willen corrigeren. En dan leert Jezus ons, doe dat niet. Haal dan eerst die eigen balk uit je oog. Voordat je die ander wilt helpen met die splinter. Want doen we dat niet, dan zijn we hypocriet bezig. Dus je kunt en je mag ook anderen helpen, maar dan wel op de manier of over die dingen die je zelf al hebt leren doen. En die andere dingen, dat regelt God wel. Want het bijzondere is ook dat God al het kwade wat er gebeurt wil omzetten in iets goeds. En dat gaat hij ook doen. Want dat heeft hij allemaal al bedacht, uitgedacht voor de grondlegging van de wereld. Al die keuzes die we in ons leven kunnen hebben, is voor God niet nieuw. Het enige wat ons helpt, want God heeft het ook niet nodig, is dat we hem eren en prijzen en betrekken bij alles wat ons bezighoudt. Wat we doen en waar we mee bezig zijn. En zoek daarin dingen op die je vreugde geven. Waar je blij van wordt. Op het moment dat die kenmerken van de Heilige Geest ook in ons dagelijks leven tevoorschijn komen, dan wijst dat er al op dat je in je bestemming aan het wandelen bent. Samen met de Vader. Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud. Maar de Heere beproeft de harten. Dus leer dat ook te zien. Dat alles wat in ons hart omgaat, dat God dat kent en dat hij dat weet. En wat ons helpt om te groeien is dat we dat uiten naar hem toe. En maat u niet af om rijk te worden. Gebruik daarvoor uw inzicht niet. Waar moet je de inzicht dan wel voor gebruiken? Voor de dingen van het Koninkrijk van God. Voor de geestelijke dingen. Voor wat, als je ziet dat mensen vastzitten in hun situatie. Door gezondheid. Door gebeurtenissen. Help ze. Dat is het ware goud en het ware zilver. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heere. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. Dus wees royaal. Geef met een blij hart. God regelt het wel. Probeer niet te controleren. Heb de slaap niet lief, anders wordt u arm. Open uw ogen, verzadig u met brood. Dat doet me ook denken aan de tekst in het Onze Vader. Dat heb ik vast al vaker gezegd hier. Er staat, geef ons heden, ons dagelijks brood. Staat op een gebiedende wijze. En van Jezus wordt ook gezegd in het Nieuwe Testament dat hij met gezag sprak. Dat was nieuw voor hun. En als volgeling van Jezus mogen wij ook met gezag spreken over situaties. Over dingen die gebeuren, die we bergen kunnen noemen. We zongen net in het lied, want bergen moeten wijken. Kun je die tekst erin bijhalen? Zou je dat kunnen doen? We hebben zo straks het lied gezongen over bergen moeten wijken. En daar stond iets bijzonders in. Hij zoekt het even op. Een rijke heerst over armen en wie leent wordt slaaf van de uitlener. En je ziet het, dat zijn wetmatigheden. Als je leent en er komt nog weer wat bij, je leent weer. Dan word je weer slaaf van een situatie waarin je klem komt te zitten. En dat is niet nodig, ook niet als volgeling van God. In de woning van een wijze ligt een begeerenswaardige schat en olie. Maar een dwaas mens verspilt die. Dan zie je alweer het verschil tussen iemand die wijs is en iemand die dwaas is. Ja, hier staat mijn redder. Bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht. Dat is het niet alleen. Want die kracht zit nu ook in ons. Als Petrus in het Nieuwe Testament bij de tempel komt, dan zegt hij tegen die arme man die daar staat, al tijden zat te bedelen, zijn geld en goed heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. Sta op en wandel. Het is in ons. We hebben het al. We hoeven niet steeds voortdurend te wachten of te bidden of te smeken. Nee, God heeft het al gegeven. Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen, bergen moeten wijken voor mijn geweldige kracht. Maar dan wel door God door ons heen. En dat kan bergen verzetten. Om wie mijn liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is, en ik zal hun schatkamers vullen. Als we God liefhebben, zorgt God ook voor ons. In alle omstandigheden, in alle manieren, in alle vormen. Er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen. Je ziet, God is een gevende God. Dus als we God nadoen, dan gaan we ook geven. Dus laat ons dat ons gebed zijn, dat we de zegeningen die we van hem mogen ontvangen, ook weer door mogen geven aan de mensen om ons heen. Ook kennen we ze nog niet. God kent ze wel. En dan gebruikt God ons als werktuig in zijn hand. En laten we iets van Gods koninkrijk zien. Als God een gevende God is, moeten wij ook gevende mensen zijn. Gevende kinderen van God. En als we het niet doen, als we het allemaal voor onszelf willen houden, dan staat er hierbij, dat leidt tot gebrek. Spreuken 11 vers 24 was dat. En als laatste van, hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud. En het verwerven van inzicht is verkieselijker dan zilver. Ik bid jullie toe. Dat je hier nog over kan nadenken. Nog eens kan naluisteren. En dat het jullie verdiepen mag. In uw band en intimiteit met de Vader. Amen.